بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للصالحين، نبينا محمد الهادي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، geachte broeders en zusters in de islam, zoals aangekondigd, zal ik het de komende minuten met jullie hebben over het onderwerp het spreken over Allah zonder kennis. En de broeders hebben er goed aan gedaan om dit onderwerp uit te kiezen en dit te scharen onder de conferentie motto, namelijk mijn aqida, want het raakt wel degelijk de aqida van de moslim wanneer er over het geloof wordt gesproken zonder kennis. En voordat ik ga beginnen met het inhoudelijk bespreken van het onderwerp, wil ik even een quiz met jullie houden. En ik zou even een drietal vragen voorleggen aan jullie. Je kunt het voor jezelf opschrijven of je kunt het onthouden, erover nadenken. En straks zal ik niet voor ieder het antwoord vragen, maar ik zou het antwoord op de scherm laten projecteren, het antwoord van niemand anders dan een van de meest prominente geleerden van de vorige eeuw, namelijk Sheikh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. De drie vragen die komen er nu aan. De eerste vraag: wat is beter, al-adhan of al-iqama? Wat is beter, al-adhan of al-iqama? De tweede vraag: zien malaïka, de engelen, zien de engelen Allah in dit wereldse leven? Zien de engelen Allah in dit wereldse leven? De derde vraag: mag je verhalen verzinnen om aan je kinderen te vertellen, zodat ze in slaap kunnen vallen? Mag je verhalen verzinnen? Dus niet bestaande verhalen, verhalen verzinnen. Om vervolgens aan je kinderen te vertellen, zodat zij in slaap kunnen vallen. Deze drie vragen, onthoud ze. Probeer een antwoord voor jezelf erop te bedenken. En met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zal ik aan het einde van de lezing het antwoord van Sheikh bin Baz, rahimahullah wa ta'ala, projecteren op het scherm. Over het onderwerp het spreken van Allah, over Allah subhanahu wa ta'ala, over het spreken over het geloof in zijn algemeenheid zonder kennis. Het belang van dit onderwerp en het behandelen van dit onderwerp wordt steeds groter. Wordt steeds groter naarmate de komst van social media en het gemak waarmee men nu vanuit achter zijn computer, pc, laptop een massa mensen kan aanspreken. En je ziet het gebeuren. Je ziet het gebeuren op Facebook, je ziet het gebeuren op Twitter. Er worden zaken gepost. Of het nou op de Facebook is van Liaqeen of op andere Facebookpagina's die gaan over islamitische onderwerpen. Je ziet dat men daarna reageert. En reageert vaak zonder inhoudelijke kennis. En soms zie je reacties waarvan je denkt, taqillah azza wa jal, vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe kun je nou met zo'n antwoord komen? Waar heb je het lef vandaan gehaald om te praten en om te reageren, terwijl je eigenlijk nog niet onderlegd bent in kennis? Dus vandaar dat het belang is ontstaan om even toch, want het lijkt wel alsof wij het praten over Allah, het praten over het geloof, het lijkt wel alsof wij het zijn gaan onderschatten. Het praten over het geloof, het lijkt wel opeens voor een ieder weggelegd. Waarom? Omdat jij makkelijk achter je laptop een massa mensen kunt aanspreken, kunt reageren zonder dat er een toezichthouder is. Vergetende dat Allah subhanahu wa ta'ala de grootste toezichthouder is. En daarom is van belang om dit onderwerp één keer in zoveel tijd aan te halen om elkaar te herinneren. Want je ziet het, als het aankomt op wereldse zaken. Iemand komt naar jou toe met een kapotte auto. En hij vraagt jou, wil je mij helpen? En hij zegt tegen jou, mijn koppeling is stuk. Dan zeg je tegen hem, sorry, ik ben geen automonteur. Maar als hij daarna jou de vraag stelt, is het halal of haram? Dan durf je wel het antwoord te geven. Waar haal je het lef vandaan, als het ware? Hoe kan dit? Hoe kan men zo met wereldse zaken omgaan? Deze aan zich voorbij laten gaan met de mededeling, ik heb daar geen kennis over. Maar komt het aan op het geloof, dan zie je dat sommige mensen erop springen en soms zelfs situaties creëren, zodat zij vragen gesteld krijgen en zij daarna de antwoorden kunnen geven. Is het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala zo goedkoop bij ons geworden? En daarom wil ik met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala dit onderwerp tot in details met jullie bespreken. En ik zal beginnen met een aantal verzen. Als je dit onderwerp onder de loep neemt en je bladert in de Koran, dan zie je een aantal verzen waarin Allah subhanahu wa ta'ala de mensen waarschuwt voor het feit dat zij niet moeten praten over Allah zonder kennis. En één daarvan is een vers in Surat Al-A'raf, waarin Allah subhanahu wa ta'ala, en degene die opschrijven, Al-A'raf 33, een vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أفتفل زخ أو محمد بارك الله فيك زخ أو محمد de zaken die mijn Heer heeft verboden. Zeg O Mohammed tegen de mensen, de zaken die mijn Heer heeft verboden zijn slechts verdorvenheden. Zowel het zichtbare als het verborgene, de zonde, de onrechtmatige overtreding, het toekennen van deelgenoot aan Allah, waarvoor hij, Allah, geen bewijs heeft neergezonden, en dat jullie over Allah praten zonder kennis. En dat jullie over Allah datgene zeggen wat jullie niet weten. Imam Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, heeft in zijn boek Madarij Salikin, over dit vers gezegd, in zijn boek Madarij Salikin heeft Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala somt in dit vers viertal zonden, waarover alle religieën overtuigingen het eens zijn over de verdorvenheid ervan. En hij zegt, dit zijn zonden die men in geen geval kan doen. Mag niet, in geen geval. Dit kent niet nood, breekt wet. Er zijn sommige zonden die men kan doen op het moment dat er nood is. Het eten van varken bijvoorbeeld. Op het moment dat iemand op sterven staat en er is geen andere eten dan varken, dan mag hij dat nuttigen, totdat hij eigenlijk bij zijn positieve is en dat hij weer kan overleven als het ware. Maar deze vier zaken die Allah subhanahu wa ta'ala in dit vers heeft opgenoemd, daarover zegt Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, in geen geval mag je je daaraan schuldig maken. En hij zegt vervolgens, Allah is begonnen met de minst kwade en hij is uiteindelijk geëindigd met de meest ernstige zonde. Hij is begonnen door te zeggen, hij heeft verboden de verdorvenheden, zowel de verborgene als de zichtbare. En hij heeft de zonde en de onrechtmatige overtreding heeft hij verboden. En hij heeft het verboden om Allah deelgenoten toe te kennen. En vervolgens de meest ernstige, het praten over Allah zonder kennis. Het praten over Allah zonder kennis, en ja, die conclusie mag je geruststellen. Het praten over Allah zonder kennis is groter dan shirk. En dat hebben een aantal geleerden gezegd. En zij hebben dat ontrokken uit dit vers. Waarom? Want zij hebben uiteindelijk gezegd, het praten over Allah zonder kennis is uiteindelijk de oorzaak van shirk. Dat is de aanleiding tot shirk. Gelet op deze zaak, beste broeder en zuster in de islam. O jij, die het lef bijeen bij te rapen en te praten over het geloof zonder kennis, besef jij dit? Besef jij dat wanneer jij iets zegt over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis, of het nou op een Facebookpagina ergens is of waar dan ook, besef jij dat jij je schuldig maakt aan een zonde dat groter is dan shirk? Een andere vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat An-Nahl, Nahl 116. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Interpretatie van de betekenis. En zeg niet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en zeg niet, door middel van de leugen die jullie tonnen beschrijven, dit is toegestaan en dit is verboden. Halal, haram, zonder kennis. Zie je vandaag de dag vaak gebeuren. Op internet, op straat, wordt gevraagd, soms sta je erbij, iemand wordt een vraag gesteld en hij zegt halal. Halal, weet je wat je aan het doen bent? Je bent een fatwa aan het uitvaardigen en zo meteen komt ook een prachtige uitspraak van Imam Ibn Qayyim hier omtrent. Dus, en zeg niet, door middel van de leugen die jullie tonnen beschrijven, dit is toegestaan en dit is verboden om op deze manier leugens over Allah te verzinnen. En dat is het. Op het moment dat jij zaken halal verklaart die haram zijn, of zaken haram verklaart die halal zijn, door middel van het geven van het fatwa, je bent niets anders aan het doen dan over Allah subhanahu wa ta'ala leugens te verzinnen. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens? Voorwaar. Degenen die leugens over Allah verzinnen, zullen nooit succesvol zijn. Degenen die leugens over Allah verzinnen, zullen nooit succesvol zijn. Tweede vers. Nu gaan we naar het derde vers. Daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-An'am 144. Surat al-An'am 144. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Oftewel, en wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen over Allah verzint om zonder kennis mensen te doen afdwalen? Rhetorische vraag. Niemand is onrechtvaardiger dan deze persoon. Een retorische vraag. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En wie is er onrechtvaardiger dan degene die leugen over Allah verzint. Om zonder kennis mensen te doen afdwalen. Voorwaar. Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Dit zijn verzen uit de Koran, beste broeder en zuster. Waaruit blijkt dat het niet alleen ernstig is. Maar dermate ernstig is om over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis te spreken dat wij onze monden zouden moeten houden. En dat wij, vooral op Facebook zie ik dat vaak gebeuren. Ik blijf het herhalen omdat wij reacties hebben gezien waarvan je eigenlijk bijna begint te zweten. Vragen die aan Imam Malik voorgelegd zouden worden en hij zou zeggen, Allahu a'lam, la adri, ik weet het niet. Vandaag de dag anno 2017 achter zijn laptop, vinger tikken, antwoord is klaar. Sheikh Facebook. En hij begint antwoorden te geven. En te reageren. En je ziet op sommige artikelen zie je de reacties. Mijns inziens. Ik ben van oordeel dat mijn mening is. En wie ben jij? Wat stel jij voor? Waar heb jij gestudeerd? Bij welke mashayikh heb jij gezeten? Zijn je knieën versleten voor het zitten van kennis? Dat jij nu begint over het feit dat jij mening hebt over het geloof. Dat jij ergens op een academische instelling hier in Nederland, op de universiteit of op een hbo, hebt geleerd om je mening te geven. Dat moet je vooral daar laten. En die antwoorden moet je vooral daar motiveren. Wereldse zaken. Laat het geloof aan degene die zich hebben verdiept in het geloof. En jij wordt niet verantwoordelijk gehouden. Het wordt niet van jou gevergd en gevraagd om te reageren. Het is niet aan jou om antwoorden te geven en met reacties te komen. Dus vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn een aantal verzen uit de Koran die de ernst benadrukken van het feit dat men niet over Allah subhanahu wa ta'ala moet praten, dient te praten zonder kennis. En als we het hebben over de zaken die vallen onder het spreken over Allah zonder kennis, zijn een aantal zaken. De eerste zaak is het spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. Het spreken over zijn naam en eigenschappen zonder kennis. Het spreken over Allah, zijn naam en eigenschappen zonder kennis. Door wat? Door deze te onderwerpen aan je eigen verstand. Aan je eigen ratio. Je vermijdt de teksten van de Koran. Je vermijdt de teksten van de overleveringen van de profeet alayhi salatu wassalam. En je begint over Allah subhanahu wa ta'ala te praten over zijn naam en eigenschappen. Beredenerend vanuit je eigen verstand en ratio. Alsof jij voor Allah subhanahu wa ta'ala het een en ander mag bepalen en kan bepalen. En dat zie je vandaag de dag vaak gebeuren. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt iets, een eigenschap over zichzelf in de Koran. Of een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zie je dat een aantal mensen zeggen, nee, dat hoort niet bij Allah. En wie ben jij? Mijn verstand accepteert dat niet. Hoe kan nou ons, als wij dit bevestigen voor Allah, dan vergelijken wij de schepper met de schepsel. En wie ben jij? Om dit soort zaken te roepen. Dus het ergste wat men kan doen, is het niet het spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. In het bijzonder het spreken over namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. De tweede zaak is het spreken over zaken aangaande het ongeziene. Zaken aangaande het ongeziene. En daarmee de Koran en de Sunna vermijdende, ga je praten uit je eigen verstand zonder kennis en begin je daarover te redeneren en te brainstormen als het ware. Dat is iets wat verboden is en wat niet toegestaan is en zeker ook valt onder het spreken over Allah zonder kennis. Het derde zaak is het uitvaardigen van een fatwa en dit zie je vaak gebeuren. Halal, haram. حلال حرام اصوف تي ومكلك اسا يما استوتشاد فراخ يا كب اويت خليت مسخين بفيسبوك يا ارخنس خليت دات الشيخ داتين دات مسخين باو يا دنك باو داتي خات خزقت حرام ناني نافت خزقت حرام كلوبتي يا حرام مكلك. En vaak hebben wij de neiging dat wij antwoorden moeten geven als iemand jou de vraag stelt. Van ja, is dit en dit. Dan ga je met de broeder meeleven. Of jij gaat met die zuster meeleven. Dan probeer je antwoord te geven. Voor de duidelijkheid. Die taak is jou niet voorgelegd. Je hoeft dat niet. Want dit is vaak de aanleiding waarom men antwoorden geeft. Is dat hij zich geroepen voelt om antwoord te geven. En als hij zegt, la adri, ik weet het niet. Dat dat een tekortkoming is. Wat gaat hij wel over mij zeggen? Dat ik zo lang heb gestudeerd. Zo lang kennis heb vergaard. Uiteindelijk kan ik nog niet eens op deze kwestie een antwoord geven. En dan zie je dat mensen dan snel haasten. Om te zeggen, dit is halal, dit is haram. Dus dit is ook een gevaarlijke zaak. Dat men fatwa uitvaardigt. Waaruit de conclusie wordt getrokken. Halal. Haram. En als we het hebben over oorzaken. We hebben nu het probleem in kaart gebracht. We hebben te kampen met een probleem. En dat is dat men zich waagt over de fatwa en het praten over het geloven. Maar wat zijn de oorzaken? Wat zijn de oorzaken zodat wij dit kunnen verhelpen? De eerste oorzaak is onwetendheid. Onwetendheid. Degene die spreekt over Allah subhanahu wa ta'ala, die doet dit uit onwetendheid. En onwetendheid zijn twee soorten. Of je hebt te maken met een gemakkelijke vorm van onwetendheid. En een gemakkelijke vorm van jahl. Zoals ze in het Arabische jahl basit noemen, de gemakkelijke onwetendheid. Is dat de persoon in kwestie daadwerkelijk het niet weet. Hij is onwetend. Je zegt tegen hem, wat is dit? Hij zegt, ik weet het niet. Dit is onwetendheid. Vervolgens leer je zo'n persoon. Dus een persoon die al iets over Allah subhanahu wa ta'ala zegt zonder kennis. En hij doet dit uit onwetendheid, hij confronteert hem ermee. En dan zegt hij, astaghfirullah, dat had ik niet geweten en ik ga het niet corrigeren en dan is het goed. Dat is een gemakkelijke onwetendheid. De gecompliceerde onwetendheid is dat iemand het niet weet, maar hij heeft zelf niet eens door dat hij het niet weet. Gecompliceerd, dubbel. Hij is en onwetend en hij is er niet van op de hoogte dat hij onwetend is. Je zegt tegen hem, wat is dit? En hij zegt, joh, dit is een boom. Hij zegt, nee, dit is een fles. Nee, dat is echt een boom. Zo'n persoon, daar valt niet mee te praten. Dan kun je heel lang over gaan praten en met bewijzen gaan komen. Als het ware, je komt er niet uit. Zo'n persoon, het enige wat wij doen, ze vragen Allah subhanahu wa ta'ala om hem te leiden. Als je hier in een boom zit, en je blijft hier in een boom zien. Het enige wat ik tegen jou kan zeggen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou leiden. Maar weet wel, dat het een gevaarlijke zaak is om te spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. Tweede oorzaak. Waarom men zich waagt over het spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis, is mijns inziens het onderschatten van het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Het onderschatten van de ernst ervan en het onderschatten van de gewichtige woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, surat al-Muzammil, tegen de profeet alayhi salatu wa salam, inna sanulqi alayka qawlan, thaqila, wij zullen tot jou, O Mohammed, zware, gewichtige woorden doen neerdalen. De Koran is zwaar. De Koran is gewichtig. Het geloof van de islam is gemakkelijk. Ja, absoluut. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het geloof gemakkelijk gemaakt. Maar de woorden van Allah en het spreken over Allah is gewichtig. En op het moment dat iemand dat niet beseft. En hij beseft niet dat hij te maken heeft met gewichtige woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Met een gewichtige inhoud, essentiële inhoud. Dan gaat men er gemakzuchtig mee om. Met als conclusie, met als gevolg dat hij uiteindelijk over Allah subhanahu wa ta'ala gaat praten zonder kennis. Dit zijn twee oorzaken over waarom men over Allah subhanahu wa ta'ala of over het geloof van de islam praat zonder kennis. En als we het hebben over de gevolgen hiervan. Het gevolgen van het spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. 1. Dat men met het spreken over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis ervoor kan zorgen. Dat een slechte sunna in het leven wordt geroepen. Die uiteindelijk gevolgd wordt tot aan de dag des oordeels. Een slechte sunna, dus een slechte aanbidding die niet bestaat. Want sunna hier niet de religieuze betekenis, maar de taalkundige betekenis. Want de religieuze betekenis van sunnah, er bestaat geen slechte religieuze betekenis van sunnah, maar over de taalkundige betekenis van sunnah. De taalkundige betekenis van sunnah is de weg. Dus hij komt met een weg, met een nieuwe weg die de islam niet heeft gemaakt. En wat gaan vervolgens, omdat hij dat uit onwetendheid heeft gedaan, wat gaan een aantal mensen doen? Die gaan hem daarin opvolgen. Met als resultaat dat uiteindelijk hij de zonde draagt van al die mensen die ernaar handelen tot aan de dag des oordeels. En niemand, en geloof mij nou maar, niemand die dit wil op zijn geweten. Niemand die dit op zijn geweten wil hebben. Dat jij met iets nieuws komt uit onwetendheid. En dat mensen er vervolgens na je dood nog na handelen tot aan de dag des oordeels. En dat jij allemaal de zonde van deze personen draagt. Tweede gevolg van het praten over Allah zonder kennis. Als deze gevolg alleen al begrepen zou worden, de volgende, en men erbij stilstaat, dan zouden wij wallahi onze monden moeten dicht houden. Wallahi, we zouden niet over Allah zonder kennis moeten praten. Gelet op de overlevering van de profeet alayhi salatu wasalam, correcte overlevering, waarin de profeet alayhi salatu wasalam heeft gezegd, men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hij die over mij opzettelijk liegt, en het opzettelijk liegen over de profeet kan door het spreken zonder kennis, zoals de geleerden hebben gezegd. Hij die over mij opzettelijk liegt, wat zei de profeet, laat hem alvast zijn plaats in de hel reserveren. Laat hem alvast zijn plaats in de hel reserveren. Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. En dit is een ernstige zaak, beste broeder en zuster in de islam. Ik hoop dat wij dit soort teksten niet alleen maar tot onze oren laten komen, maar vooral tot onze harten. En dat dit soort teksten ons zouden moeten weerhouden van reageren op posts, inhoudelijk reageren en mijns inziens, ik vind dat, maar dit is halal, maar dit is haram, ik heb gehoord, ik heb dat, ik heb dat. Het is niet aan ons om dat te doen. Je mag blij zijn. Je mag blij zijn dat je niet belast bent met die taak. En zometeen komen je al een aantal uitspraken van de vrome voorgangers. Die de vragen naar elkaar paasten. Als iemand gevraagd werd, de volgende, kijk naar deze. De volgende, en die uitspraak komt zometeen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, degene die over de profeet sallallahu alayhi wa sallam opzettelijk ligt. De profeet alayhi salatu wa sallam zegt, laat hem daar alvast zijn plaats in de hel reserveren. Derde gevolg van het spreken van Allah zonder kennis, is dat men zaken gaat toestaan wat verboden is. Als je over Allah zonder kennis gaat praten, dan sta je zaken toe wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft gemaakt. En dat kan bijvoorbeeld, als je gevraagd wordt ten tijde van een huwelijk, is mijn vraag, wordt jouw vraag voorgelegd, en vaak worden vragen worden vaak in de wandelgangen geantwoord, of zo op straat, alsof het helemaal niets is, hè. En dan wordt tegen jou gezegd, ja, er is dit gebeurd tussen mijn vrouw. En ik heb tegen haar gezegd, ja, je bent gescheiden, maar ik was boos. Ja, je zegt, broeder, je bent helemaal niet gescheiden, joh. Ja, joh. Je was toch boos, toch? Ja, dan ben je toch niet gescheiden. Weet je wat je hiermee doet? Die persoon gaat terug naar zijn vrouw en hij gaat gemeenschap met haar voeren. Dit is het zina wat hij met haar pleegt. Gevolg van jouw uitspraak, je draagt hem. Inna sanuqi alayka qawlan thaqila, we zullen zware woorden tot jou doen neerdalen, o Mohammed. Het zijn gewichtige woorden. Het is een consequentie van je uitspraak. Denk je dat op het moment dat je praat over het geloof, dat het daarbij stopt? Klaar, iemand gaat tegen jou zeggen, oh, die broeder, mashallah, heeft mij van antwoord voorzien. Jazahullahu khairan. Denk je nou echt dat het daarbij stopt? Het gaat verder. Gevolgen van jouw fatwa draag je. Die persoon gaat naar huis, gemeenschap voeren met zijn vrouw. Zina gebeurt op jouw naam. Waarom? Je hebt je gewaagd aan fatwa. Je bent niet ahl van de fatwa. Je bent niet iemand die de fatwa op zich kan nemen. Je hebt die rol toch genomen. Je hebt je gewaand in die rol als het ware. Uiteindelijk moet je ook de consequenties ervan ondervinden en ervaren. Dus een gevolg van het spreken over Allah zonder kennis is dat men zaken gaat toestaan wat verboden is. En alles wat daarna aan consequenties met zich meebrengt, draagt de persoon in kwestie. Een ander gevolg. En daarbij wil ik refereren naar overlevering. Een overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam, waarin hij zegt, er was een persoon voor jullie. Een bekend verhaal, een bekende overlevering. Er was een persoon voor jullie die 99 mensen had vermoord. Er wordt gezegd dat hij uit Banu Israël was. Een persoon uit Banu Israël wordt er gezegd. Hij vermoorde 99 mensen. Waarna hij de mensen vroeg, wie is de meest geleerde persoon op aarde die ik kan opzoeken om mijn vraag te stellen of er nog voor mij een weg terug is. Of er voor mij nog een weg naar Toba is. Dat ik berouw kan tonen. En zij hebben hem gewezen op een asceet. Wat is een asay? Dat is een persoon die Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt. Wat doet hij? Hij heeft afstand genomen van het wereldse leven. Het enige wat hij doet is Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt. Zahid al-abid. Een asay. Hij ging naar hem toe. En hij zei tegen hem, ik heb 99 mensen vermoord. En ik wil berouw tonen. Wordt dat nog van mij geaccepteerd? Hij zei tegen hem, nee. Wat heeft hij gedaan? Hij was zo boos geworden, dat hij hem ook nog eens vermoordde. 100 mensen achter zijn naam. Daarna ging hij verder. En hij vroeg aan de mensen van, is er iemand, de meest geleerde persoon die ik kan vragen? Hij ging naar een geleerde. En hij kwam bij zich en bij hem en hij stelde hem de vraag. En hij zei, natuurlijk, er is niemand die jou kan weerhouden van het verrichten van berouw. En hij gaf hem een aantal adviezen. Waar het om gaat, is dat deze persoon, de eerste persoon, die al-abi, die zahid, die assay, die aanbiedende persoon. Wat heeft hem de verdoemenis in geholpen? De geleerden hebben gezegd, zijn onwetendheid heeft hem gedood. Het gevolg, zijn onwetendheid heeft hem gedood. Dit is een gevolg van het spreken over Allah zonder kennis. En hieruit onttrekken de geleerden ook de conclusie dat niet in ieder vatbaar is voor het geven van fatwa. Als je een persoon hier in de moskee ziet en hij bidt altijd, mashallah, 5 keer per dag. En hij komt hier en hij geeft misschien wat lezingen, wat woordjes. Het is voor de duidelijkheid niet dat een vrije brief van jou om naar hem toe te gaan om fatwa te vragen, als het ware. Nee, natuurlijk niet. De fatwa, dat kent. Het kent een aantal mensen die daarvoor bestemd zijn. En niet in ieder is er om vertrouwen te geven. Natuurlijk kun je zo'n broeder gebruiken om uiteindelijk te zeggen, jij kent de juiste mensen, kun je voor mij de vraag voorleggen, als het ware. Dus zo'n persoon, deze persoon in kwestie heeft er 99 vermoord, uiteindelijk er 100. En vervolgens heeft hij een geleerde persoon getroffen en hij heeft tegen hem gezegd, wat weerhoudt jou ervan om toba te verrichten? Maar natuurlijk is die weg open en hij wees hem Op een aantal adviezen, waaronder het verlaten van het land waar hij zich in bevond en naar een ander land kon gaan. Dit waren de oorzaken en de gevolgen en de ernst van het spreken over Allah zonder kennis. En nu wil ik een brug slaan tussen onze generatie en de voorgaande generatie. Tussen hoe wij het geloof onderschatten en hoe zij voorzichtig waren met het spreken over Allah zonder kennis. Ik heb het over de vrome voorgangers, onze voorvaders. Ik begin een aantal uitspraken aan te halen daar van hun. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala heeft gezegd, gelet op Imam Ibn Qayyim, prachtige woorden heeft hij altijd, gerichte woorden. Gelet wat hij hier zegt, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hij zegt, het is een bekende zaak, dat het tekenen namens de koningen een verheven positie heeft. Het is een mansab, is een verheven positie. Als iemand nu tegen jou zegt, ja, je mag namens de koning tekenen. Het is niet zomaar iets, hè? Het is niet voor ieder weggelegd. Wat zegt hij vervolgens? Wat dan te denken van het tekenen namens Allah? Wat dan te denken van het tekenen namens de koning der koningen? Een ernstige zaak. Op het moment dat jij een fatwa geeft, jij ondertekent namens Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat jij ergens op Facebook reageert, namens de islam, jij ondertekent namens Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand nu tegen jou gaat zeggen, wil je namens de koning gaan, de koning hier in dit wereldse leven, wil je namens de koning gaan ondertekenen, je gaat lezen, je gaat voorzichtig zijn, je gaat misschien zelfs een loop erbij nemen, even alle lettertjes lezen voordat je gaat tekenen, maar omdat het maar om het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala gaat, drop het erop op Facebook en ik ben klaar. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala zegt, het tekenen namens de koningen is een gewichtige zaak. Wat dan te denken van het tekenen namens Allah subhanahu wa ta'ala. Je handtekening te zetten onder de fatwa namens Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn wij wakker of niet? Beseffen wij dit soort zaken? Het zijn geen gemakkelijke zaken voor de duidelijkheid. Een andere vrome voorganger is een tabi'i. Een bekende tabi'i. Een van de grote tabi'i. Namelijk Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla. Hij zei, ik heb 120 metgezellen meegemaakt. En als we het hebben over metgezellen, dan hebben we het over generaties, hè, die de profeet heeft opgevoed. De openbaring van dichtbij hebben meegemaakt. De profeet hen heeft onderwezen. Wij hebben het over Ra'il Awel. Over onze voorvaders, over onze vrome voorgangers die het allemaal vers hebben meegemaakt. Hij zegt, Abdurrahman ibn Abi Layla, hij zegt, ik heb 120 metgezellen meegemaakt. Hij zegt, en ik heb gezien dat in ieder van hen, wanneer hij gevraagd werd, naar zijn broeder keek in de hoop dat hij antwoord geeft in zijn plaats. Hij keek naar zijn broeder, naar die andere metgezel, in de hoop dat hij antwoord geeft. Wij vandaag de dag, hey, ik ben hier. Wil je een vraag stellen? Ik ben hier. Wij soms, niet alleen dat, soms wij creëren omstandigheden om maar gevraagd te worden, om maar antwoorden te kunnen geven, om maar dat mensen over ons kunnen zeggen, oh, wat is hij geleerd. Zij hebben het begrepen. Zij durfden niet over Allah subhanahu wa ta'ala zomaar te spreken. Als iemand gevraagd werd, keek hij naar broeder naast hem, van in de hoop dat hij neemt alsjeblieft van mij over. Verantwoordelijkheid, het is niet zomaar iets. Een andere vrome voorganger is Sha'bi, rahimahullahu ta'ala. Hij werd gevraagd, hoe waren jullie gesteld met het spreken over Allah? Hij zei vervolgens tegen hem, je hebt iemand gesproken, dus ik, je hebt iemand gesproken die er veel weet van heeft. Je hebt iemand gesproken die veel weet van heeft, dus die veel heeft meegemaakt wat dat betreft. Wij waren in een groepje, in een groep vrome voorgangers. En de eerste persoon werd gevraagd, waarna hij tegen hem zei, ga naar mijn buurman. De buurman werd gevraagd en hij zei volgens vraag naar die naast mij. En hij werd gevraagd totdat ze weer terug waren bij de eerste persoon die gevraagd werd. Waarom? Omdat zij beseft dat het praten over Allah subhanahu wa ta'ala, het is een verantwoordelijkheid. Op het moment dat jij iets zegt, dat de woorden jouw mond verlaten, het is een verantwoordelijkheid. Je zult om gevraagd worden. En als je iets fout zegt, yom qiyama, dan zul je er ook gevraagd worden. Wat heb je liever? Facebook shuyukh. Wat heb je liever? Dat je op dag des oordeels, dat Allah subhanahu wa ta'ala dat jij tegen Allah subhanahu wa ta'ala kan zeggen, Allah, ik wist het niet. En daarom heb ik niet gereageerd. Of dat er tegen jou gezegd gaat worden, mijn dienaar, waarom heb jij iets over mij geplaatst wat niet waar is? Wat is beter? En in ieder die deze vraag tegen zichzelf te stellen, wat is beter? Dat jij kan zeggen later, ik wist het niet, die kennis had ik niet. Of dat er tegen jou gezegd gaat worden, mijn dienaar, waarom heb je over mij gesproken zonder kennis? Dus imam Sha'bi rahimahullah ta'ala, hij zegt, in een groep waren wij en wij werden gevraagd en die vragen werden letterlijk doorgepast doordat de vraag weer terug was bij de eerste persoon. Abdullah ibn Abbas, de grote metgezel, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hij zei, als er de persoon die antwoord geeft op alle vragen die hij krijgt, is een bezeten persoon. Een persoon die antwoord geeft op alle vragen die hij gesteld krijgt, klopt niet. Hij zei, dit is een bezeten persoon, dit is een majnoon, zei Abdullah ibn Abbas, rahimahullah ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu. Sufyan ibn Uyayna, ook een grote vrome voorganger. Wat zei hij? Hij zei, degene die zich wagen aan het geven van fatwa, zijn degene met de minste kennis. Sufyan ibn Uyayna, degene die zich wagen aan het geven van fatwa, zijn degene met de minste kennis. Imam Malik, grote namen, wij hebben het hier niet over mensen die geen kennis hadden. Wij hebben het hier over bergen. Over bergen, mujalladat, boeken hebben zij geschreven. En toch waagden ze zich niet aan het geven van fatwa. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu. Er kwam iemand naar hem toe en hij legde hem 48 vragen voor. 48. Hoeveel vragen heeft hij geantwoord? Op 32 vragen zei hij, la adri, ik weet het niet. 32 vragen. 48. Kun je ongeveer berekenen hoeveel percentage dat is? Dat is ongeveer 80% van de vragen. Hij zei daarover, la adri. En toen die persoon kwestie tegen hem zei, ik kom van ver, ik heb die vragen meegenomen. Wat moet ik nu tegen de mensen zeggen? Het zijn de vragen van de mensen. Wat zei Imam Malik? Zeg tegen hen, Imam Malik weet het niet. Klaar. Zo simpel is het, toch? Moet ik mij wagen aan iets wat ik niet weet? En dit is Imam Malik, wa ma adrak min Imam Malik. En wat doet jou weten wie Imam Malik is? Een van de madhahiben wordt vernoemd naar Imam Malik. Wat dan te denken van mij? Of van jou vandaag, dag anno 2017, hier in Nederland, Arabisch taal nog niet eens machtig, maar toch nog posten. Ibn Hormuz, dat was de leraar van Imam Malik. En je ziet het, hè? De leraar is ook gelijk een opvoeder. En hij voedde letterlijk Imam Malik op. Ibn Hormuz, wat zei hij? Hij plachtte altijd te zeggen, leer de mensen te zeggen, la adri. Leer de mensen te zeggen, ik weet het niet. En laat hun daar een stelregel van maken. Laat hun daarvan een stelregel maken dat zij als gevraagd worden, dat zij kunnen zeggen, la adri. En ditzelfde Ibn Hormuz, rahimahullahu ta'ala, wa radiyallahu ta'ala anhu, hij placht vaak iemand een antwoord te geven. En als die persoon weg was, ging hij nadenken en hij stuurde iemand en hij zei tegen hem, ga achter hem aan. Ga achter hem aan en laat hem terugkomen en zeg tegen hem, ik heb misschien fout gemaakt. Kom terug, handel niet naar mijn fatwa totdat je bij mij terugkomt. Je geeft een fatwa, gaat weg, gaat lekker naar huis slapen, niks aan de hand. Alsof het gewoon een normale zaak is. Alsof het een zaak is die niet gewichtig is als het ware. Hij liet vaak, en dit, in het boek staat dat hij niet dat één keer heeft gedaan of twee, een aantal keer. Gaf hij de fatwa, de persoon ging weg en hij liet iemand achteraan rennen. Ga terug, haal hem terug. Nu is de vraag, hoe komt dat? Hoe komt zo'n persoon aan dit vrees? Waarom is hij bang voor het geven van fatwa? Dit is omdat hij de verzen kent. En de ernst van het praten over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. Ibn Hormuz, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, de leraar van Imam Malik, grote namen zijn, dit zijn sterren. Zoals er over de vrome voorgangers wordt gezegd, hun zijn sterren, letterlijk sterren. Je kan er wel naar kijken, maar erbij komen, gaat je niet lukken. En zo zijn onze vrome voorgangers ook, ulaika abai faji'ni bimithlihim. Dit zijn mijn voorvaders en ik kom mij met het gelijke aan hun. Zij hebben het begrepen. En wij zouden in hun voetsporen moeten treden. En wij zouden moeten nadenken alvorens wij iets zouden zeggen over het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. Om af te sluiten met de imam Ahmed. De imam Ahmed die schreeuwde het af om over een bepaalde zaak te zeggen haram. Tenzij het in de Koran of in de Sunna staat haram. Wat zei hij als iets verboden was? Zei hij, la yanbaghi, het hoort niet. Akrahuhu, ik hou er niet van. En hij durft het woordje haram niet te noemen, totdat het echt in de Koran of in de Sunna staat. Wij vandaag dachten, haram, wala haraj, zoals in het Arabisch zegt. Haram, haram, halal, haram, haram. Facebook, fatwa, reacties, ja haram, maar ik vind dat het halal is. Maar ik vind toch ergens dat het haram is. Waar hebben we het toch over? Dit zijn onze vrome voorgangers en van hen zouden we het moeten leren. Dus in het kort, beste broeder en zuster. Het praten over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis is een ernstige zaak. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft het herhaaldelijk in de Koran aangekaart. En de mensen erop gewezen om zich daar niet aan te wagen. En we hebben gezien wat de oorzaken zijn. De onwetendheid is een oorzaak. En het onderschatten van het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala is een oorzaak. En we hebben het gevolg gezien. Je kunt uiteindelijk met je fatwa mensen haram laten verrichten en het komt op jouw konto. Het komt op jouw naam, dus kijk ervoor uit. En we hebben een aantal prachtige voorbeelden gezien van de vrome voorgangers en hoe zij omgingen met het spreken over Allah zonder kennis. En nu ga ik afsluiten met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala met de antwoorden op de vragen. Hebben jullie het goed over nagedacht? Wie zegt de iqama bij de eerste vraag? Wie zegt de adhan bij de eerste vraag? Antwoorden van de Sheikh bin Baz. Mag ik ze op het scherm zien, Abu Anas? Antwoord op vraag 1. Sheikh bin Baz, een van de meest prominente geleerden van de vorige eeuw. Zijn antwoord was, ik weet het niet. Allah weet het beter. Staat op YouTube. Volgende vraag. Degene die antwoord hadden, Iqama of Adhan. Volgende vraag. Zien de engelen Allah subhanahu wa ta'ala in dit wereldse leven? Imam bin Baz, ik weet het niet. Allah weet het beter. Imam bin Baz, let op, dit is niet zomaar iemand. Derde vraag. Mag ik even, of dit is niet zomaar een persoon, een van de meest prominente geleerden van de vorige eeuw. Derde vraag, mag je verhalen verzinnen? Imam bin Baz, Allahu adri, Allahu a'lam, la adri. En vervolgens werd hij zelf gevraagd, is het een tekortkoming dat iemand zegt, ik weet het niet. Hij zei nee. Imam bin Baz, hij zegt nee. Hij zegt, het is juist een vervolmaking. Het is juist een tekortkoming op het moment dat jij op alle vragen die je krijgt een antwoord probeert te bedenken. Dan is het een tekortkoming. Op het moment dat je elke vraag die jou gesteld wordt, dat je daar een antwoord probeert te geven, dan is het een tekortkoming. Maar als je zegt, la adri, ik weet het niet, safe. Hij zegt, dit is juist een vervolmaking en dit duidt op de kennis van deze persoon. Rahimahullahu ta'ala. Wa radiyallahu ta'ala anhu, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons met hem en met de andere vrome voorgangers bijeenscharen in het paradijs met onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam. Jazakumullahu khayr voor luisterende oor. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.